Naar Genesis 12 begeven wij ons weer, waar Abraham en de familie, zijn vrouw dus, en Lot, nee, Lot weten we niet, maar waar Abraham zich begeeft naar Egypte. Daar hebben we vorige keer al enige inleidende woorden van gelezen en besproken, tot en met vers 13... waar Abraham het een en ander zag aankomen en zei, om een of andere reden, zeg toch, gij zijt mijn zuster, omdat het mij wel gaat om u en mijn ziel om uwentwil leven. Dat is vers 13 van Genesis hoofdstuk 12. En die woorden die daar gebruikt worden, ach, ze worden tot vandaag tegen Abraham gebruikt. Zo van, dat was een leugen. Of hij had te weinig vertrouwen in de Heer, of wat dan ook maar. Ik weet het niet. Ik ben geen politicus, maar ik kan me zo voorstellen dat een politicus het probleem niet begrijpt. Want ja, daar wordt helemaal wat afgelogen. Of althans om de waarheid heen gesproken. En dit valt dan eigenlijk nog wel mee. Maar wat ik erin, wat u weet hoe dat is. Ik beweer altijd dat als je meteen ethiek gaat bedrijven, is dat je idee is bij het lezen van de Bijbel. Zo van, wat doet Abraham goed, wat doet Abraham fout? Welk voorbeeld moet ik navolgen? Welk voorbeeld mag ik absoluut niet navolgen? En dat soort zaken meer. Welk woord, welke tekst spreekt mij het meeste aan? Ja, als je daarmee begint. Ik weet wel dat goed bedoeld lijkt, zo van, dan heb je een handleiding voor Bijbelstudie, maar ik vind het niks. Ik vind het echt helemaal niks. Omdat daarin veel te veel de mens zelf centraal staat. De vraag is veel meer, wat wil onze Heer? Of moeten we gewoon even zo neutraal mogelijk, wat wil de auteur ons hiermee zeggen? En niet meteen denken voor ons eigen persoonlijke leven. Want de auteur heeft nog wel wat anders in gedachten dan uw en mijn leven. We maken onszelf altijd veel te belangrijk. Dat is een van de problemen in het leven, denk ik ook. Mens vindt zichzelf veel te belangrijk. En dat brengt dan weer allerlei verantwoordelijkheden met zich mee die hij niet kan maken. En waar hij onder bezwijkt, je moet daar gewoon helemaal niet aan beginnen. Waar het over gaat is eenvoudigweg dit. De relatie tussen man en vrouw, maar ik denk dat ik dat vorige keer gezegd heb. Dus ja, maar ik moet toch even ergens aansluiten. De relatie tussen man en vrouw is de uitdrukking op een zeker niveau van veel fundamentelere zaken. Het is de relatie tussen mannelijk en vrouwelijk. En of je dat nou leuk vindt of niet, het mannelijke is het wezenlijke en het vrouwelijke is het uitwendige. Ik had natuurlijk moeten zeggen, het mannelijke is het inwendige en het vrouwelijke is het uitwendige. Maar ja, ik wilde het niet meteen dubbelzinnig laten klinken. Dat ja, onni zwakki mani panse. Vooral Fransen doen dat, maar goed. Vooral de Fransen, daar rijdt het ook nog. Maar laat maar. Maar zo is het nou eenmaal. Het inhoudelijke, dat is het mannelijke. De praktische uitvoering naar buiten toe is het vrouwelijke. En wij vinden dat terug, die beginselen vinden we terug in heel de schepping, in alles. Ook in de taal dus, met zijn of haar. Is zijn of haar mannelijke en vrouwelijke beginselen enzovoorts. De dichters hebben het zelfs over mannelijk en vrouwelijk rijm. Bestaat ook nog. Het vrouwelijke is open en het mannelijke is gesloten. Zeg gemakkelijk. Er valt weinig aan uit te leggen, behalve aan de leden van de gemeenschap. Dat heet de gemeenschap. Kan ik ook niet helpen dat het zo heet. Vind ik ook absurd eigenlijk. Maar toen maar. Dus ja, ik heb altijd wel moeite met die dingen. Want het is eigenlijk een beetje absurd dat ik dat hier vannacht de lessenaar moet uitleggen wat het verschil is, of de relatie is tussen mannelijk en vrouwelijk. Want dat komt omdat wij het niet leren. Niemand vertelt het ons ooit meer. Men heeft er ook bezwaar tegen, overigens. Om voor de hand liggende redenen. Maar toch maar. Het is die relatie. Wij vinden die relatie ook terug in bijvoorbeeld de Godheid. Want God is per definitie mannelijk. Toch sprak men ook in de oudheid reeds over het vrouwelijke van God. Laatstelijk heb ik die uitdrukking vernomen vanuit betrekkelijk Joodse traditie. Orthodox. Betrekkelijk orthodox, want alles is betrekkelijk. Maar men zegt, God is de onkenbare, de onzienlijke. Daar valt niks over te zeggen in positieve zin. Je kunt altijd zeggen wat hij niet is, maar niet wat hij wel is, want God is de onkenbare. Dat is het mannelijke van God. En het vrouwelijke van God is God zoals ze in gedaante verschijnt in het Oude Testament. Vanzelfsprekend, want daarom zei ik, dit komt uit Joodse traditie. Dat betekent dat de verschijning van Jehovah in het Oude Testament als de zichtbare gedaante, in de gedaante overigens van één man, dat die geacht wordt het vrouwelijke van God te zijn. Heb u dat nog? Wij christenen hebben daar weer moeite mee, want we denken dan meteen aan God als een vrouw. En dat is weer het misverstand natuurlijk. Het is het vrouwelijke van God. Wij noemen dat trouwens binnen christelijke traditie, noemen wij dat hardnekkig de zoon. God de Vader is de onkenbare en de Zoon is de openbaring van de Vader. Dat moet je niet al te strak nemen, want als je het wel strak neemt, lig je meteen weer overhoop met de diverse geloofsbelijdenissen natuurlijk. Omdat die ervan gemaakt hebben dat de Zoon en de Vader ex aequo zijn en op hetzelfde niveau staan, horizontaal om zo te zeggen. De een is niet meerder dan de ander. Maar u begrijpt dat je als gevolg daarvan dus ook gaat zeggen dat man en vrouw ook naast elkaar staan en de een is niet meer dan de ander en de ander niet meer dan de een. Dan heb je jezelf het probleem weer. Dat blijft zich herhalen. En daarom is het wel nuttig om die grondbeginselen te begrijpen. Hoezeer ze dan ook in strijd zijn met gangbare opvattingen. Waar dan ook. Ik herinner mij dat ooit iemand het tegensprak. Maar ik had het niet mogen zeggen, ik mocht het niet doen, omdat het overeenkomt met de beginselen van yin en yang. En alleen al omdat het overeenkomt met yin en yang, dan mag het dus niet bijbels zijn. Ik vond het een erge. Ik zal geen namen noemen, ik zal me beheersen. Maar dat weer vandaan komt. En dat vond ik weer een dom argument natuurlijk. Het is toch mooi dat het overeenkomt met yin en yang. Ze kennen het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk in andere culturen ook. Daarmee zijn we het niet met andere culturen direct helemaal eens. Maar toch, iets als mannelijk en vrouwelijk zou toch algemeen bekend moeten zijn. Ja, behalve in onze tegenwoordige cultuur of wat er vandoor moet gaan. Want daar doet men hardnekkige pogingen om het kwijt te raken. En als je het niet kwijt kunt raken, je weet hoe het gaat. Hè? Als het niet te ontkennen valt, dan wordt er wat bijgemaakt. U weet wel. Men gelooft niet in bedelingen. Wij wel. Maar als je er dan toch weer af wil, of als de duivel er dan toch weer af wil, dan maakt hij er nog een hele reeks bij, zodat je aan het eind van het verhaal de betekenis van een begrip helemaal kwijt bent. Heb je dat nog? Dat heet ultradispensationalisme. Eén keer ultra. Ultradispensationalisme heet dat. Dan maak je er nog een paar bedelingen bij en dan raak je vanzelf of het spoorbijster, of je houdt van je Bijbel alleen maar snippers over. Dat is wat er dan gebeurt. Zo doet de duivel dat dan. Als je niet kan tegenhouden, geeft hij een trap na. En zo gaan die dingen. En dat is met het begrip mannelijk en vrouwelijk ook. Want u weet, afwijkingen, daar houden wij niet van. Het laatste wat ik nou weer hoorde, is dat, u weet, er zijn mensen die hebben het syndroom van Down. Dan mankeren ze wat, maar dat komt omdat ze wat hebben. En ik kan dat makkelijk zeggen, want mijn jongere broer had dat. Was een Mongool, bij ons in de familie heette die gewoon een Mongool. Toe maar. Maar nou hebben ze uitgevonden van, dat moest ook, dat was dan ook weer een aparte soort mensen. En die moesten ook dan meer geaccepteerd worden in de samenleving en al dat soort dingen meer. Zo van, er bestaan geen afwijkingen, je hebt alleen verschillende soorten van mensen. Hoe dat overeenkomt met dat alle mensen gelijk zijn, dat ontgaat mij dan ook weer. Maar toen maar weer. Maar erkennen dat iets een afwijking is van de norm, en dus eigenlijk een fout. Oké, een aangeboren fout. Ik ken trouwens iemand die had een scheve neus. Was hem aangeboren. Die dingen gebeuren. Dan kun je gewoon toegeven dat zit hem in je, waar het maar in zit. In je genen. Of je hebt je ouders verkeerd uitgezocht of zo. Maar dan loop je dat risico. Enzovoort. Ik kan er helemaal niet mee zitten. Maar om die afwijking te beschouwen als normaal, als een norm. Zo van, tegenwoordig met die zogenaamde genderstudies. Je kan er je beroep van maken om het te bestuderen. Iets wat niet bestaat dus eigenlijk. Kun je daar je beroep van maken enzovoorts. Ik vind het uiteraard bespottelijk. Maar ja. Ook als ik het niet bespottelijk zou vinden, moet ik u toch uitleggen wat het verschil is tussen mannelijk en vrouwelijk. Nou, je hebt het volk Israël. Het mannelijke van Israël heet Israël. Het vrouwelijke van Israël heet Jacob. Hoe vindt u die? Oké. Het mannelijke van Israël, dat is zijn de beloften die God aan Israël gedaan heeft. Dat is het wezen van Israël. Gij zijt mij een uitverkoren volk. Een koninklijk volk, een priesterlijk volk, een verkregen volk. Israël zou staan aan de spits der natiën. Ik weet niet precies hoe het in de Statenvertaling staat. Maar zoiets. Ze kregen namelijk het eerste geboorterecht onder de volkeren der aarde. Dat is het mannelijke van Israël. En op grond van die dingen heet het volk ook daadwerkelijk Israël. De naam Jacob is meer de natuurlijke naam van het volk. En begrijp mij, Israël en Jacob zijn twee namen die gegeven werden aan dezelfde man. Bij zijn geboorte, voor zijn geboorte, bij zijn geboorte. En wordt Jacob genoemd en later bij Pniel na zijn strijd aan de Jabok met de Heer. Dat schijnt men het ook niet over eens te zijn, maar de Bijbel zegt het echt hoor. De strijd met Jehovah zelf. Daarna werd hij genoemd door de Heer zelf Israël. Dat is de introductie van de naam. Want gij hebt u vorstelijk gedragen enzovoorts. Israël betekent strijden met God, dus dan weet je meteen met wie die gevochten heeft. Maar elders in de Bijbel staat het ook hoor, dat het zo was. Er hoeft geen probleem over te bestaan. Maar Israël als drager van de belofte Gods, dat is mannelijk. Maar Israël als volk hier levert op aarde, in de uiterlijke vorm, zal ik maar zeggen. Ja, dat is vrouwelijk. Dat is de buitenkant. Wat denk je van dit? Christendom, ik kan er de hele avond mee vullen met dit soort voorbeelden. Christendom, naar Bijbelse maatstaven, is mannelijk. Dat wil zeggen, dat zijn die wedergeboren mensen die één plant met Christus geworden zijn in de gelijkmaking. Niet alleen van zijn dood en begrafenis, maar ook zijn opstanding. Maar het probleem is dat men tegen het christendom aankijkt. En wat je dan ziet is niet het mannelijke, maar het vrouwelijke. Dat is de uitwendige vorm daarvan. De Bijbel leert dat de gemeente, of je dat kerk wil noemen of niet, dat maakt mij verder niet uit. Het woord kerk is wat lastig omdat het een belast woord is door de geschiedenis. Maar ik gebruik maar de term uit de Statenvertaling. De gemeente is één. In Christus is één lichaam enzovoorts. Maar kijk je aan de buitenkant tegen de zaak aan, dan is het verdeeld. En daar maakt men zich dan druk over. En terwijl men de buitenkant als norm neemt en zegt, we moeten toch zien dat we één worden, heeft men meteen gezegd dat men dus niet één is. En heeft men dus het wezen van de gemeente ontkend. Daarom ben ik geen voorstander van ecumene en dat soort dingen meer. Je moet niet zorgen dat je bij elkaar één kerkgenootschap wordt. Je moet kerkgenootschappen sowieso afschaffen. That's it. Of dat moeilijk is. Wat denkt u wat moeilijker is? Afschaffen of allemaal één worden? Jongen. Ik weet niet wat moeilijker is. Het maakt mij trouwens ook niks uit. Het gaat mij om een beginsel. In de Bijbel bestaan geen kerkgenootschappen. En dat helpt dan om de mens als eenheid te beschouwen. We hebben trouwens ergens een officiële geloofsbelijdenis. Die inderdaad formuleert. Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk. Dat heet de ene algemene, kortheidshalve. Nou ja, en daar bedoelde men mee wat ik bedoel met gemeente in Bijbelse zin. Namelijk een gemeente die bestaat louter uit wedergeboren mensen. Maar daarna ontstaat het probleem. Hoe weet je of iemand wedergeboren is? En hoe weet je of iemand erbij hoort of niet? Het antwoord, nou, als zij officieel deze geloofsbelijdenis onderschrijft. En daar zijn geloofsbelijdenissen voor uitgevonden. Om te weten wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort. Maar in werkelijkheid, men hoort erbij als men een gelovig is. Ongeacht of men dat ook beleidt of niet. Toch? Dat zijn verschillende dingen. Vandaar dat we in de Bijbel zelfs een hele brief hebben die feitelijk over niks anders gaat dan dit. Hoe weten we of iemand erbij hoort of niet? Dat is 1 Johannes. En daar staat, hoe weten we dat? Nou, als iemand in het licht wandelt. Maar hoe weet je dat? Nou, als hij de geboden bewaart. Maar ja, met een Calvinistische achtergrond denk je meteen weer dat het de 10 geboden zijn. Of zoiets. Het is gewoon wat God geboden heeft. Hè? Het woord. Je bent bij Johannes. Het woord. En hoe weet je of dat het geval is? Nou, als iemand de broeders lief heeft. Dat staat er. En dat staat al langs een heleboel verschillende routes. Altijd met dezelfde conclusie. Daar weet je het aan. En nergens vind je iets van, je moet het aan de buitenkant organiseren of zo. Want het gaat niet om de uitwendige vorm, het gaat om de inhoud. Ik zelf ben tamelijk veel lang opgegroeid. Ik weet niet hoe lang, maar tamelijk lang opgegroeid in binnen een toch wel wat brede milieu van de vergaderingen. Zo heet dat officieel, de vergaderingen der gelovigen. Daar werd, hoe dan ook, er werd altijd beweerd dat die vergaderingen, die hadden hun bijeenkomst op de enige echte Bijbelse manier zoals dat moest. Zij deden zoals het moest. Ze noemden zich soms ook Nieuw-Testamentische gemeente, alsof je een Oud-Testamentische kon hebben. Nee, ik heb het wel eens nagevraagd, maar nee. Maar dat bedoelen ze daarmee, wij zijn de enige echte. Wij doen het zoals voorgeschreven. Maar mijn vader, die nog veel langer in die kringen is opgegroeid, en er ook wel van hield, dat wil zeggen een voorstander van was, die zei, ja, maar daar is nauwelijks één Bijbeltekst voor te vinden. En met nauwelijks bedoelde hij helemaal niet. Niet voor het feit dat je op zondagochtend moest samenkomen. Niet voor het feit dat je dan avondmaal moest vieren. Of dat je dat eens in de week moest doen. Of iets dergelijks. Voor zover men leerde dat het dikwijls moest. Hebben ze gevonden dat er staat, doe dit zo dikwijls gij. Dus het moet dikwijls. Maar ja, dat betekent de uitdrukking nou helemaal niet. Dus het houdt gauw op. En dan staat er ook, en als men samenkomt, dan hebben we in ieder iets. En dat betekent dus dat iedereen die aanwezig is, moet deelnemen aan de bijeenkomst. Door een lied op te geven, dan wel een gebed uit te spreken dan wel voor te gaan met het woord. Meer kon men niet bedenken. Want de collecte, nou, die werd gewoon doorgegeven. Ja, daar ging niet iemand mee rond. Dus dan had toch een ieder iets. Eén tekst uit Korinthe. Maar de essentie van de uitspraak in 1 Korinthe is niet, dan hebben we in ieder iets. De uitspraak in Korinthe is, dat kan wel zo wezen dat iedereen iets heeft, maar niet allemaal tegelijk. Laat de dingen in orde geschieden, niet alles door elkaar. Dat is de strekking van het vers. Maar ja, ik kan daar ook niks over melden. Het is triest, maar ik bedoel maar te zeggen, daar zijn geen voorschriften voor. Ook niet voor de viering van het avondmaal, ook niet voor de toediening van doop of iets dergelijks, behalve dat hij toegediend wordt, om zo te zeggen. Men laat zich dopen, maar hoe dan ook en hoeveel water daar aan te pas komt, je vindt het allemaal niet. Echt niet. Dus, en waarom niet? Ja, dat doet er ook verder niet toe. Dat zijn uitwendige vormen. En ik ben van mening dat je die uitwendige vormen, ja, daar ontkom je niet aan, enerzijds. En dus anderzijds moet je maar zien hoe je dat het beste geregeld krijgt. That's it. Maar je moet er vooral niet al te dogmatisch over doen, want daar is geen dogma van. Echt niet. Nou ja, het is wel een vak, hè. Je kunt liturg worden en dan kun je uitdenken hoe de bijeenkomst geregeld moet worden. Ja. Of dat nuttig is? Nou, ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik ben niet van die kant. Ik ben meer van de improvisatie dan van dat er van alles geregeld moet worden. Maar ja, maar er moet soms wat geregeld worden. Maar het is de uitwendige kant. Eigenlijk heb ik nou gezegd dat je dat ook het beste kunt laten doen door vrouwen. Dat allemaal regelen. Want die zijn daarvan. Dat is de vrouwelijke kant van het verhaal. Nou, noem nog eens een voorbeeld. Ik noem geen voorbeeld. En Abraham en Sarah, dat is een mooi voorbeeld. Ja, ik weet niet of ik nou helemaal terug moet gaan naar Adam en Eva. Maar van de mens, van Adam en Eva, van man en vrouw staat dat die twee één vlees zouden zijn. Ik krijg er nog steeds vragen over en ik begrijp dat heel goed. Want het punt is dat omdat men niet begrijpt wat dat betekent, man en vrouw één vlees zijn, krijg je allerlei theorieën die gaan een eigen leven leiden. En daarna weet je het helemaal niet meer. En dan te zeggen wat het betekent, dat wordt dan moeilijk, want dan komt de tegenargumenten komen allemaal uit die theorieën die ontwikkeld zijn, omdat men die wist. Dat is heel vervelend. En vooral met de Bijbel doet zich dat veel voor. Maar ik moet u dan zeggen dat het woord voor vlees is de aanduiding van materie, stof, vlees. Zo van vlees en bloed, het is vlees en niet geest. Vlees is materie. Maar via die betekenis heeft het ook is het ook een synoniem geworden voor lichaam. Materie, dat kan een lichaam zijn, een blok, een baksteen, zou ik maar zeggen, of een rotsblok, of wat het maar is. Een baadje goud, dat kan ook nog. Het is een blok, het is materie, maar het is een lichaam. En net als het woord geest wordt het woord vlees dus in verschillende toepassingen gebruikt. Als de Heer Jezus zegt, dit is mijn vlees. Want we hadden het nou toch over het avondmaal. Dan heeft hij het niet over zijn lichaam aan het kruis. Ik kan het ook niet helpen, dat is gewoon zo. Er staat in 1 Korinthe 10 wat het betekent namelijk. Hij zei, dit is mijn lichaam. Men zou het eten en daarna staat er dat wij allen die ervan eten, één zijn omdat we eens broodsdeelachtig zijn. Dat ene brood, dat lichaam van Christus dus, is het lichaam van Christus, namelijk de gemeente waarvan wij leden zijn. Dat heeft niks van doen met de kruisiging. En de uitdrukking, dan moet ik even voor de goede orde exact het vers noemen. De uitdrukking in 1 Korinthe 11, vers 24. Dat voor u gebroken wordt. Die uitdrukking, die hoort er niet te staan. Ik heb het ooit nagekeken, heel lang geleden. Ik kan niet zeggen dat het voor mijn bekering was, maar het was wel heel lang geleden. Heb ik het nagekeken in de NBG van 1951 en daar stond het ook inderdaad niet meer. Er staat dus gewoon: neemt eet, dat is mijn lichaam voor u. En dat het gebroken wordt, staat er niet. Dat het hierin terechtgekomen is, omdat bij het woord breken heeft men een negatieve, geeft men een negatieve interpretatie. Zo van, dat was wat er met het lichaam van Jezus aan het kruis gebeurde. Maar daar moet ik ogenblikkelijk van zeggen dat daar niks gebroken werd. Als je het dan letterlijk wil nemen, dan staat juist dat geen been van hem gebroken zou worden en ook niet gebeurd is. Dus dan heb je toch een verkeerde toepassing van de term. Maar het staat er niet. En als je zegt, ja, maar het werd toch gebroken, dan zeg ik, ja, dat is hoe je dat doet, hè. Ik weet wel, u bent nette mensen, u eet netjes met mes en vork, u snijdt er een stuk af. Maar ja, ik was laatst eens in Frankrijk. Dat kon, want ik had een corona, QR-code. Was ik in Frankrijk, ja. Ik herinner me dat gewoon, weet je. En daar, die mensen hebben stokbroden, of wat het maar voor brood is, maar ze breken er een stuk af en steken het in de mond. Soms geven ze het aan iemand anders ook. Dat is de normale manier van doen, hoor. Maar in 1 Korinthe 10 staat heus. Was het 1 Korinthe 10? Ja, bladzijde eerder. Staat heus: het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Vooral dat laatste erachter nog, ter bevestiging, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Dat ene brood is dat ene lichaam van Christus. Heb u dat nog? Lichaam. Maar wat ik u wil gaan zeggen is dat het woord vlees synoniem is, eventueel, hangt van het zinsverband af, met lichaam. Van Eva staat, ze is van het vlees, één vlees van Adam. En Adam zegt, ze is vlees van mijn vlees en been van mijn benen, enzovoorts. Maar daar staat het woord vlees in de betekenis van lichaam. Hier in 1 Korinthe 10 dus ook. Dit is mijn lichaam, dit is mijn vlees, enzovoorts. En bijvoorbeeld is dat ook het geval, want het is essentieel. Daarom ga ik er eigenlijk veel te uitgebreid op in. Maar bijvoorbeeld ook in Efeze hoofdstuk 2... waar er vanaf vers 11 gesproken wordt over, of eigenlijk tot, gij die eertijds heidenen waart, in het vlees, gij die eertijds heidenen waart, in het vlees, in de oude mens, de buitenkant, de natuurlijke mens, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vroeger, dat is vers 12, vers 13 vervolgens. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Daar was ik eigenlijk niet aan toe, dus nou stop ik even. Want u weet, spreek het over het zogeheten avondmaal. Daar heb je van doen met het brood, maar ook met de wijn. En van de wijn staat, dit is het bloed. Dit is mijn bloed. Dit is mijn bloed, dat des Nieuwe Testaments. En dan moet ik weer zeggen, ja, dat is niet het bloed op Golgotha. Dat is niet het bloed van Jezus aan het kruis. Het is het leven, want bloed is leven. Het is het leven van de opgewekte Christus. En het is een aanloop naar het gebruik van het woord vlees nu alsnog. Dan dus lees ik meteen door. Gij die eerder verre waart, gij zijt nabijgekomen door het bloed van Christus. Net ook op dat er is staat bloed van Jezus. Niet dat er veel zal veranderen, maar het is uitdrukkelijk en tamelijk niet voor de hand liggend, het bloed van Christus. Het is namelijk de opgewekte Christus, aan wiens leven wij deel hebben. Want hij is, let op ook de tegenwoordige tijd, nu in Christus zijt gij die eertijds verre waard nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze twee, heiden en joden, één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Dat is de beeldspraak, een metafoor, dat is de beeldspraak van de muur die scheiding maakte tussen de voorhoofd der Joden en de voorhoofd der heidenen. Dat is algemeen bekend. De muur des afscheidsels gebroken hebben, dat wil zeggen het onderscheid tussen Jood en heiden heeft hij weggedaan. Heeft hij de vijandschap, de tegenstelling tussen die beiden, in zijn vlees teniet gemaakt. Wat? In zijn vlees, zijn lichaam aan het kruis? Nee, in zijn opstanding, namelijk in de gemeente. Vlees in de zin van zijn lichaam. Want in zijn, daar zijn schriftplaatsen genoeg voor, waar het expliciet staat, in de gemeente is nog Jood, nog Griek, nog Jood, nog Griek, slaaf, nog vrije, barbaar of skiet of wat het was allemaal. Alles in één in Christus. Niettemin, wij kijken aan de buitenkant er tegenaan en we zien barbaren en skieten en Groningers en Friezen. En wat we maar allemaal zien. En man en vrouw, maar daarvan staat ook. De gemeente is man of vrouw. Dat wil zeggen, de positie in de gemeente berust niet op enige afstamming of wat dan ook. Maar hier wordt dus het woord vlees gebruikt in de zin van lichaam. Vandaar is het een kleine stap naar hoofdstuk 5 van Efeze. Of althans naar Genesis, dat had ook gekund, maar het is Efeze 5, omdat daar Genesis 3 geciteerd wordt. Daar staat van ons als gelovigen in vers 30, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen, zijn lichaam dus. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Wordt een man en vrouw dan één lichaam? Nee, maar vlees is een synoniem voor lichaam. Dat mag je hier sowieso weer vaststellen. En daarna moet ik u zeggen dat de grondbetekenis van het woord lichaam is die van samengestelde eenheid. Met nadruk, samengesteld. Voor eenheid zijn nog wel andere woorden ook. Maar het gaat om een samengestelde eenheid. Dat vind je in de Bijbel ook terug, het wordt als bekend verondersteld. Wij met onze oppervlakkig taalgebruik zijn die betekenis kwijtgeraakt, denk ik, in de praktijk. Maar in 1 Korinthe 12 wordt gesproken over de gemeente. Dan heb je 10 en 11 gehad, daar was ik net. Nou ben ik in hoofdstuk 12. Dan wordt gesproken over het lichaam van de mens. En dat een lichaam nou eenmaal, per definitie probeer ik nu te zeggen, bestaat uit leden. Als het niet bestaat uit leden, is het strikt genomen geen lichaam. Ja, ik weet niet waar ik moet... Nou, ik lees maar vanaf vers 12 dan. Tot en met vers 11 werd gezegd, wij zijn leden van het lichaam van Christus en wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het leven van Christus is in iedere gelovige en dat is wat de gelovigen aan elkaar verbindt en maakt tot eenheid. Vandaar ook Efeze hoofdstuk 2, dat bloed wat in al die leden is, maakt die leden samen tot één lichaam. Een ander woord voor bloed is eventueel geest, beide zijn synoniem met leven. Geest is leven, bloed is leven. En als je het Johannes zegt, Johannes de meester der metaforen noem ik hem altijd. Die zegt, ja, het is de geest, het bloed en het water. Want water staat ook voor leven, maar ook voor geestelijke dingen. Voor abstracties dus. Het zijn drie synoniemen, ze overlappen elkaar. Maar nu in 1 Korinthe 12, er staat, want gelijk het lichaam één is, vers 12, hè? Van 1 Korinthe 12. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. En dan vers 14, want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. En echt, dit is niet specifiek bijbels, dit is algemeen. Een lichaam is een samengestelde eenheid. Een organisatie noemen wij in het Nederlands nog wel eens een lichaam. Vooral overheidsorganisaties. Ik weet niet of het nog bestaat. Ik heb geen idee wat het is. Daarom noem ik het wel eens het openbaar lichaam Rijnmond. Kent u dat? Geen idee wat het is. Ik wil het ook niet weten. Maar ik vind het leuk om te zeggen. Het openbaar lichaam Rijnmond. Of het nog bestaat maakt mij ook al niet uit dus. Maar dat heet een lichaam. Dat is Eerste Kamer, Tweede Kamer. Weet ik het. Staten-Generaal, alles bij elkaar. Dat heet een lichaam. Omdat het een samengestelde eenheid is. Zie. Erg vaste vorm heeft het niet, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen, maar hij heeft toch een lichaam. Dat is de betekenis van het woord namelijk. En dat het dan toegepast wordt op allerlei eenheden, soms ook terwijl het niet eens samengesteld is, althans niet zichtbaar. Ja, dat is dan zo. Maar je moet de betekenis van die termen kennen. En nu helemaal terug naar op onze route. Man en vrouw zijn één lichaam, oftewel één vlees, omdat ze één eenheid, één unit vormen. Één geheel. Binnen het huwelijk, van daarbuiten wordt dit niet gezegd, binnen het huwelijk. Zij zijn één. Vandaar dat wij vroeger, kregen wij één belastingaanslag. Trouwens, er werd gevraagd wie de kostwinner was, er konden er wel twee zijn trouwens. Later kreeg je de fase of je partner, want het heet tegenwoordig je partner, of die zelf aangifte doet of dat het allemaal in een gaat enzovoorts. Maar hoe het tegenwoordig is, weet ik eigenlijk niet. En ook dat wil ik liever niet weten, want ik probeer altijd uit het zicht van de fiscus te blijven. Dat lijkt me beter. Maar toe maar. Dat is voor iedereen beter, denk ik. Maar je moet die beginselen een beetje leren kennen. Dus vroeger hadden ook alleen de mannen stemrecht, de vrouwen niet. Maar ja, ik lig daar niet wakker van. Want wat is er nou mis mee? Het idee is dat man en vrouw eens zijn. Laten die dan thuis maar eens samen uitmaken op wie ze gaan stemmen. Ik denk dat in de meeste gevallen de vrouw haar zin krijgt. Of dat een persoonlijk getuigenis is. Nou, niet direct, want stemmen, het heugt me niet dat ik dat ooit gedaan heb. Ik zou het niet meer weten. Moet heel lang geleden geweest zijn. 1 of 2 keer hooguit. Een zijn jeugdzonde, denk ik wel eens. Maar dat even terzijde. Maar men heeft het uit elkaar getrokken, systematisch. En nou weten we niet meer dat man en vrouw één zijn en wat dat betekent. Dat is gewoon één sociale unit. Dat is wat het is. Nou ja. is met zoveel dingen. Het mannelijk en vrouwelijk komt bij elkaar en dan wordt het één. Dat is gemeenschap, weet u wel. Dat wordt één en het is dan één unit. En dat is hoe het in het leven gaat. Dat is hoe de hele schepping in elkaar steekt. Het is allemaal yin en yang. Het is allemaal mannelijk en vrouwelijk enzovoorts. Ga maar naar de winkel om een stekkertje. Je moet een stekkertje hebben. Ja, wat wil je? Het mannetje of het vrouwtje, vragen ze dan. In het Engels is male of female. Ja, dat is met alles zo. Nou. Maar terug naar Genesis. Het mannelijke heet Abraham, het vrouwelijke heet Sarah. En die bevinden zich in de wereld. En het probleem is dat de wereld zich meester maakt van de buitenkant. Van het uitwendige. Dat is wat de wereld doet. Egypte is een beeld van de wereld. Ik weet nooit wanneer ik dat moet bespreken eigenlijk. Dat zo is. Maar dat is eigenlijk ontleend al aan Genesis 1. Daar vind je de oorsprong daarvan. Genesis is van ouds althans dat merkwaardige land dat elk jaar, eenmaal per jaar, dat elk jaar uit de wateren opreist. U weet wel, dat heeft van doen met de overstroming door de Nijl. En dan is heel Egypte verdwenen. En dan in het juiste seizoen, dan zakt het water van de Nijl weer. Dan komt er Egypte naar boven. En dat is dan toch een vruchtbaar land. Ja, dat was bij Nederland ook zo vroeger, ja. Nogal, toen het nog een erg vruchtbaar land was, omdat het nogal eens overstroomd werd. Maar dat vonden wij niet wenselijk en toen hebben we de dijken omheen gelegd. Want we wilden er toch wonen. Dat laatste, dat is een beetje vreemd eigenlijk, maar goed, toch. Toen hebben ze dijken omheen gelegd enzovoort. En nou klaagt men dat het allemaal inzakt. En de grondwaterpeil daalt. En het land niet vruchtbaar genoeg meer is. En je kunt er met zoveel mensen überhaupt dan niet op leven. Meer van het buitenland afhankelijk en zo. Maar ja, zo gaan die dingen. Men is dat kwijt. Maar het model is Egypte. Het liep eenmaal per jaar onder. Officieel. Het regende daar ook officieel. Never. De Bijbel zegt dat ook. In de 1000 jaren zal dat ook zo zijn trouwens. Zal het nog steeds niet regenen. Niet in Egypte. Elders wel. Dus je mag aannemen dat als de Nijl nog bestaat, dat hij dan elk jaar weer overloopt. In de 1000 jaren. Maar toen maar. Maar het idee is dat het land elk jaar uit de wateren van de Nijl oprees. Men heeft bij gelegenheid van de Nijl dan ook een soort godheid gemaakt die dan de wereld creëert. De wereld is dan Egypte, die komt dan uit de wateren omhoog enzovoorts. Nou ja, dat is een terugverwijzing naar Genesis 1. Maar Egypte is een beeld van deze wereld die eigenlijk onder water hoort te zijn. Maar die sinds de derde dag van Genesis 1... uit de wateren omhoog gerezen is, om zo te zeggen. Daarmee zakte dus het peil van de zee. Dus het was toen al klimaatverandering, meteen. Maar toen maar. Ik vind dat grappige dingen, eigenlijk. Dat Egypte ook werkelijk deel uitmaakte van die nog oudere wereld. Daar hebben we het in de tijd, dat is al wel lang geleden inmiddels, maar daar hebben we het in de tijd over gehad. Dus daar kom ik nou niet op terug. En ik denk inderdaad dat er in Egypte overblijfselen te vinden zijn daarvan. Maar die maar even terzijde. Het is een beeld van de wereld. Vandaar dan ook dat Israël zelf als volk, nou ja, het is nog niet een volk. Het moet nog een volk worden, maar de afstammelingen, om zo te zeggen, het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, komt in Egypte terecht en groeit daaruit tot een volkje. Nou ja, 600.000 mannelijke leden daarvan is toch een flink aantal, lijkt mij. Men heeft geschat dat het volk dan toch iets van tussen de 3 en 4 miljoen personen geteld moet hebben. Ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Nou ja, dat is ongeveer zoveel als dat de Nederlanders waren 200 jaar geleden. Maar of zoiets. Rond 1800, toen maar. Ik heb de tel niet bijgehouden. Toen maar. Maar wat het gaat is dat in Egypte raakte het hele volk. Hier is het Abraham, die in Egypte terechtkomt. Later is het heel Israël. Wat Israël worden moet dat in Egypte terechtkomt. En daar wordt het wel degelijk tot slaaf gemaakt. Dat wil zeggen, het wordt een volk van slaven. Het wordt aan het werk gezet om tichelen te strijken. Enzovoorts. Nou ja, dat is wat de wereld doet. Hè? Dat is de slavernij in de wereld. Tichelen strijken. De dingen ordelijk maken. Het is allemaal aardewerk. Het is allemaal klei of leem. Maar het moet vooral glad worden. En het moet regelmatig worden. Nou, je moet er van die muren van kunnen metselen waar we nu tegenaan kijken. Of een plaveisel neerleggen. Het zij op de grond, het zij op het dak. Want dat komt in de Bijbel ook nog voor. Enige malen. Maar toen maar. Het is wat de wereld doet. De zaak proberen te ordenen. Egaliseren. Hoe heb ik dat toch gehoord? Oh, in Frankrijk natuurlijk. Egalité. Ja, natuurlijk. Egalité. Een fraternité. Gezamenlijk tichelen strijken. Maar het is slavenarbeid. Dat is wat men doet. Wat denk je wat ze in Glasgow proberen te doen nu? Niet om lachen. Ik bedoel, nou serieus, wat zijn ze daar aan het doen? Tichelen strijken. Ze willen het een en ander met elkaar overeenkomen. En zaken en verantwoordelijkheden delen enzovoort. En zo denken ze dat iets tot stand gebracht wordt. Voor de toekomst. Voorraadschuren bouwen. Dat is wat het is. Het is spreekwoordelijk. Dat is allemaal wat in de Bijbel staat. Er komt niks van terecht. Maar, ja. Iemand zei, maar je moet toch wat? Ik zeg, nou, dat hoeft helemaal niet. De prediker zegt dat je helemaal niks hoeft. Je moet gewoon dingen doen die je leuk vindt. En je moet verantwoordelijkheid nemen voor je eigen familie, staat er. En dat is het dan ongeveer wel. Dat is de Bijbel. En in de praktijk is het leven toch heus niks meer dan dat. De rest is de waan van de dag. Maar ja, je moet toch iets schrijven op de achterkant van de advertenties, zei een journalist. Dus doe maar. Maar daar heb je dan dus Abraham, de drager van Gods belofte. Sarah moet er nog gestalte aan geven. Dat is er nog niet gelukt. In de zin van nageslacht. Abraham trouwens ook niet. Maar dat komt later allemaal aan de orde. Maar niettemin, Abraham is het essentiële. Sarah is het uitwendige. En de angst is, de prognose is. Want zo kijkt Abraham naar de toekomst. We gaan nu naar Egypte. Ik neem aan dat ik al gezegd heb dat dat niet zomaar uit angst was of zoiets. Dat vind ik een veel te voorbarige conclusie. Het kan net zo goed zijn dat hij als profeet ertoe gedreven werd van bovenaf door de Heer zelf om dat te doen. En hij ging naar Egypte. Je moet toch wat? Je moet toch in deze wereld, je moet toch zien dat je overleeft enzovoorts. Maar ja, als je dat probeert, dan loop je het risico dat je door die wereld waarvan je het leven moet hebben, naar het schijnt, dat je door die wereld in beslag genomen wordt. Dat die je meeneemt. En dat is wat in de praktijk gebeurt. En ik doe mijn best niet op de actualiteit in te gaan, Nee, waarom niet? Omdat het helemaal niks uitmaakt. Want er is de eeuwen door altijd een actualiteit geweest. Er is altijd iets geweest wat de samenleving bezighield. Het was altijd hetzelfde verhaal. Dat christenen zich ermee bemoeien of althans erin betrokken worden. Jullie als christenen moeten door jij als christen, daar ga je dan. En dan laat men zich weer wat aanpraten. En dikwijls laat men zich aanpraten. Soms door ongelovigen, maar soms ook juist in de gemeenschap van de gelovigen. Wij moeten toch enzovoort. We moeten helemaal niks. Of het nuttig zou zijn of niet. Ja, misschien wel of niet. Maar dat is niet aan de orde. Dat is buiten het vierkantje, zeg ik dan maar. Om een term eens een keer op een andere manier te gebruiken. Het hoort niet bij onze verantwoordelijkheid als kinderen Gods. En dat is het. En dan raak je dus, als je daarin betrokken raakt, raak je je leven als het ware kwijt. Abraham die zegt, als dat zo doorgaat, als we daar naartoe gaan, raak ik mijn vrouw kwijt. Want die zal door Egypte worden ingepakt. Het uitwendige. Dat is wat er gebeurt. En ik zou u daar talloze voorbeelden van kunnen geven, van goed bedoelde christelijke initiatieven, om zo te zeggen, maar die dan toch gericht zijn op maatschappelijke situaties. Het zij vlakbij ons bed, het zij ver van ons bed, aan de andere kant van de wereld, als je dat tenminste zo kunt zeggen. Maar vroeg of laat raak je het hele spul dan kwijt. Dan ontaart zending in ontwikkelingshulp en evangelisatie. Nee, dat hoeft dan niet. Dat is dan weg. Ziekenhuizen bouwen, scholen bouwen, bronnen boren en wat ze nog meer doen. Uit christelijke motieven ter ontwikkeling van andere volkeren. Zodat ze kunnen laten zien wie de Heer is en de liefde van God kunnen demonstreren in wat ze allemaal voor die mensen doen daar. Enzovoort. Dan wordt ze tot vandaag aan de dag inmiddels kwalijk genomen. Want hen wordt nu verweten de hoogmoed van de westelijke, namelijk in bijzonder van de blanke mens. Die meent zijn eigen cultuur te moeten opleggen aan andere volkeren enzovoort. Dat soort dingen, je houdt allemaal geen bal, maar je raakt het wel kwijt. Je bent het kwijt. Misschien is het legendarisch, misschien mag ik dat niet vertellen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik zal het niet helemaal vertellen dan. Ik zal even denken wat ik er wel voor zeggen zal dan. Je richt een bijbelschool op, begrijp me goed, ik zou een hele reeks kunnen noemen. Van in Nederland. Nou ja. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Van jongs af aan. En we hebben bijbelschool kunnen oprichten enzovoort. Dat is mooi, want wij willen dat de mensen meer van de Bijbel weten. En als ze dan, met name ook in de vergaderingen, dat dan iedereen zomaar het woord kan voeren, is het ook wel handig dat ze er wat van weten. Hè? Ja, daar is niemand er wat van weet. Daar merkt ook niemand er wat van, dus dat maakt niks uit. Maar sprak hij cynisch. Maar toen maar, dat weet je toch, hè? En dan wordt er gezegd, ja, dan mensen onderwijzen. En dan worden het evangelisten, dan kunnen ze... Heb je er een doelstelling bij? Gaat het een vakopleiding worden? Ja. Maar moet je dan niet de erkenning hebben van de overheid? Ja, daar gaan we nu voor vechten. We hebben al brieven gestuurd naar het ministerie enzovoort. Overheidserkenning. En die krijgt men dan. Nou, daarna ben je het kwijt, want de Bijbel is dan al lang verdwenen. Oh ja, ergens één lesuur in de week, dan wordt er iets gedaan met een Bijbelboekje of zo, meestal Romeinen of zoiets. Of het Johannes-evangelie, daar kan je helemaal geen kwaad mee. Bij wijze van spreken dan. Maar dat was het dan ongeveer wel. Je raakt het kwijt. En daar kan ik jaartallen bij zitten. Van die diverse, hoe dat gegaan is. Mijn vader wees er zelfs op. Kijk, die broeder die heeft al... Dit is nou de derde keer dat hij een bijbelschool opricht. Maar de vorige twee is hij al kwijtgeraakt. Die derde is inmiddels ook weg. Maar toen maar. En die worden dus ingepakt door maatschappelijke dingen of door kerkgenootschappen die hun druk erop zetten. Ik herinner mij, we moeten natuurlijk pauzeren. Hè? Nou, ik herinner mij nog dat, ik weet nog precies de plek, en het was John Buurman, dat weet ik ook nog, die in een grote tent met man of 3000 of meer op Tweede Pinksterdag bekend maakte. Dat in principe besloten was te komen tot oprichting van de evangelische omroep. D-E-O. D-O. Want als je dus vraagt hoe wat komen ze aan zo'n rare naam, E-O, zonder medeklinkers, dat is dan niet... E-O. Geen bananen vandaag. Maar toen maar, dat is de evangelische omroep. Maar ja, dat moest er toen later weer af. Want men vond het een beetje godslasterlijk dat het woord voor God, Deo, de naam was van de omroep enzovoort. Maar goed, maar dat kwam uit, ik kan zo zeggen wie dat waren die dat initiatieven genomen hebben en die er aan gebouwd hebben om dat op te werken. Het kwam alles uitsluitend uit volstrekt buitenkerkelijke evangelische kring. Die mensen deden dat. En binnen de kortste keren werd het ingepakt door allerlei figuren uit reformatorische kerken enzovoorts, die er een stempel op drukten en daarna was het zaakje weer weg. Geneutraliseerd. En de evangelisatie. Nee, daar jaag je de leden mee weg. Want je moet zoveel leden hebben om tot zoveel centuren te komen. Dus dat is nut, dus je kan niet iedereen enzovoorts. Moet je voorzichtig mee zijn met de Bijbel, want dan raak je het kwijt. Nou, zo gaat dat. U wil wat zijn in de maatschappij enzovoorts. Iemand zei, maar jouw vader was daar toch ook in betrokken? Ik zei, nee, mijn vader is één keer bij een bespreking geweest omdat hij een uitnodiging kreeg voor de oprichting en of hij zijn adressenbestand maar in wilde leveren. Dat mocht toen nog. Althans, het was toen niet verboden. Dat is wat hij gedaan heeft. Daarna heeft hij nooit meer een uitnodiging gekregen. Dat was een goede reden voor. Hij was er ook geen voorstander van. Hij was niet een van de oprichters. Hij dacht dat het onverstandig was om dat te doen, omdat je nooit kon voldoen aan de eisen die de overheid stelt. En dan ben je spullen weer kwijt als je er wel aan voldoet. Hij zei, je kan beter een richting zijn binnen de NCRV. Dat hadden ze al namelijk, dat was er al. Maar door de oprichting van de evangelische omroep raakten ze dat alweer kwijt. Dan zegt de NCRV, doe het dan zelf maar. Enzovoorts. Nou ja, zo gaat het. Maar je raakt het dus kwijt. Heb je dat nog? Nou ja, ik heb 2 keer meegemaakt. Nee, eigenlijk 3 keer. Maar 2 keer, dat is nog redelijk te herinneren. Dat er een groot gebouwencomplex, een conferentieoord of hoe zoiets maar heten mag, werd opgericht, aangeschaft. Terwille, 2 keer. Ik ben nu al een 4 terwijl ik het praat. Terwille nou ja, dat gelovigen daar een samenkomst, conferenties, vakanties konden houden enzovoorts. Maar degene die me te binnen schieten, die bestaan niet meer. Nou ja, er is er nog één, die bestaat geloof ik nog wel. Die 4 auto bestaat nog, hè. Maar voor de rest, nee. Was er één in Zeeland, Burg Amstede. En je hebt natuurlijk de bron van de Hoekendijks. Dat bestaat nog, maar het is niet meer christelijk. Dat is allemaal achterhaald. Dat is allemaal in de maatschappij, in de samenleving, een plaats te nemen. Dan moet je concessies doen, maar daarmee raak je het spul, je gezag en alles, je goede bedoelingen. Je raakt het kwijt. Dat is niet anders. En dat is wat Abraham zegt. Ze zullen mij doden. En jij komt in de harem terecht. In de massa daar. Nou ja, dat is dus niet gebeurd. En wat we eruit leren is inderdaad, God heeft belofte gedaan aan Israël bijvoorbeeld. Dat is ingepakt door de wereld. Dat is aangepast aan de wereld. Er zijn nogal wat profetieën waarin de profeet dat noemt. Dat het volk niet zeggend geworden is. Dat het zich aangepast heeft aan de heidenen. Dat het daarom ook verstrooid is onder de heidenen. Omdat het is zoals de heidense volkeren enzovoorts. Maar niettemin blijven die beloften bestaan. Dus ooit een keer lekt dat uit. En dan zal Israël ook als volk in ere hersteld worden. U begrijpt dat ik het niet meer heb over de Joden. Maar over Israël als geheel uiteraard. Ja, dat is de achtergrond van die zaak. Maar het geldt natuurlijk voor al Gods beloften. Men raakt ze kwijt onderweg. De wereld maakt er zich meester van. Maar niettemin blijven ze gewoon bestaan en God vervult ze. Nou, we doen ons best. We gaan weer terug naar Genesis 12. Vanaf vers 14. En het geschiedde als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat zij zeer schoon was. Er zijn er een paar in de Bijbel, een paar dames in de Bijbel van wie vermeld wordt dat ze zeer schoon waren. Sarah is er één van. Sarah is beroemd erom. Esther is er ook beroemd om. Ja. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. De vorsten van Farao zijn uiteraard, dat noemde je vroeger de adel in dit geval in Egypte. Degene die heerschappij hadden, macht hadden over het volk, dan wel over een deel van het volk. En dat uiteraard onder supergezag van de koning, om zo te zeggen, de farao. Zo zat de staatsinrichting nou eenmaal in elkaar. Dat heet de vorsten. Elders lees je over de vorsten van Juda. En dan gaat het alleen maar over het tweestammenrijk. Maar daar zijn er nogal wat, ja. En die staan in contact met de koning, met de farao. En die melden dat, hè. Die zeggen wat er nou voorbij kwam. Nou ja, enzovoorts. En ik heb er al op gewezen, denk ik, dat de Abraham natuurlijk niet zomaar de een of andere Bedouin was die er een paar schapen of geiten op nahield. En vrouwen misschien dan. Maar dat hij was van de koninklijke stam. Dat wil zeggen, de koninklijke familie. Zoals de geslachtslijn uit Genesis 11 dat dan ook aan ons zou moeten duidelijk maken. Hij was niet een onopvallend iemand, integendeel. Daar staat er bij gelegenheid ook bij. Want Abraham was rijk. Schatrijk wordt er bij gelegenheid gezegd. Lees bijvoorbeeld hoofdstuk 13, vers 2. Dat is een eindje verder in diezelfde kolom in mijn Bijbel. Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En zilver en goud is in de praktijk geld dus. En dat sleepte hij allemaal mee, denk ik, door de woestijn of waar hij maar doortrok. In zijn bezit. Daar hebben wij nauwelijks enig idee van. Maar dat ging vroeger zo. Hè? Vroeger had je, ook in Europa bedoel ik, de koningen reisden wat af, de keizers al helemaal met gevolg enzovoorts. Maar zij gedacht zijn, wat schatten ze in die optocht meevoeren? Want waar zouden ze het anders moeten laten? Toch niet buiten hun gezicht, om zo te zeggen. Dus ja. Hij was geen onopvallende man. Hij kwam dus inderdaad in contact met de vorsten van Egypte, dan wel met de farao. Zij prezen haar bij farao en die vrouw werd weggenomen naar het huis van farao. Dat ging waarschijnlijk nogal makkelijk, maar ook dat weten wij niet, staat er niet bij, het gebeurde gewoon. En hij deed Abraham goed, om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kemelen. Zo van, die vrouw werd geschaakt en Abraham als haar broer, als haar oom, als haar neef, als haar broer. Dat hangt er vanaf hoe je de geslachtslijn leest, hè. Daar heb ik met u over gesproken. Die kreeg daarvoor min of meer betaald. Maar dat betekent nog niet dat hij het kon weigeren, om zo te zeggen. Het was niet een kwestie van of hij het ermee eens moest zijn of niet. Hij werd schadeloos gesteld of zoiets wat er door moest gaan. Ik durf niet eens te zeggen dat dat nog redelijk netjes is, want u vindt het misschien helemaal niet netjes dat het zo gebeurt. Maar zo gaat dat, hè. Dat is vaak het recht van de overheid. Sommige dingen zijn opgelegd, worden opgelegd, verplicht, daar kun je niks tegen doen. Maar het kan best zijn dat je schadeloos gesteld wordt voor het een en ander. Dat gebeurt nu nog, hè. Er wordt grond onteigend, voor welk doel dan ook, door de overheid. En daar wordt wel voor betaald, maar ja, of het de prijs is die je wilde hebben, of dat je er eigenlijk wel afstand van wilde doen, van je goed, ja, dat is weer een heel ander ding. Het blijft een moeilijk iets. Maar zo ging dat. Maar de Heere, vers 17, maar de Heere plaagde Farao met grote plagen. Nou, schrikken we daar niet van, want we hebben alles wat verder in de Bijbel gelezen. En het idee dat er plagen voorkomen in Egypte, dat is ons niet vreemd. Dit mag dan de eerste keer zijn dat het vermeld wordt. Maar het is zeker niet de laatste keer. Maar dat is de wereld. Daar gaat van alles fout. En daar gebeurt van alles ook inderdaad tegen de geopenbaarde wil van God. Maar er gebeurt ook veel zo zonder meer. Buiten de, wat moet je zeggen, de goddelijke normen. En dan gaat er ook van alles mis. Dan krijg je dat ook. Maar dat is nu helemaal kenmerkend voor de wereld. Wil je dat niet, dan moet je Egypte verlaten. En dat kan ik makkelijk zeggen, want dat is het volgende Bijbelboek immers. Waar het hele volk verlost wordt uit Egypte. Wat het ook maar was. Je hoeft er niet te blijven, je kan eruit. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrahams huisvrouw. En dan staat er laconiek, toen riep Farao Abraham en zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Wat daartussen ligt, ja, je vraagt je af hoe die Farao dat dan ineens weet. Toch? Hoe dat gekomen is? Ja, nou, misschien heeft hij Sarai gevraagd, wat had hij dan wel eens eerder mogen doen. Maar waarom zou hij dat aan Sarai vragen ineens? Waarom, wat is de verbinding tussen de plagen en dat Farao ineens weet hoe de vork in de steel zit enzovoorts? Ja, dat weten wij niet. Of daar helderzienden aan het hof waren, tovenaars, ja, die waren er overal. Dat zal ook wel. Of die echt wat zien konden, ja, soms wel. Maar ik weet het niet. Of God een volstrekt ongelovige heiden, een barbaar, een Egyptenaar gebruikt heeft als profeet. Ja, dat gebeurt ook. Komt vaker in de Bijbel voor, zoiets. Denk maar aan Biliam. Toch? Dat weet ik niet. Dat wordt ons ook niet verteld, maar dat is ook het punt niet. Het punt is dat de Heer zorgt dat het zo niet verder gaat. Zie. Sarah maakt deel uit van zijn uitverkoren geslacht. Geslacht waar de Heer een plan mee heeft. En dus wordt ze verlost. Wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, ze is mijn zuster? Zodat ik haar bij mij tot vrouw zou genomen hebben. En nu zie, daar is uw huisvrouw. Neem en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem en ze geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Hij hoefde niet terug te betalen, begrijp ik uit het verhaal. Maar hij is wel tamelijk rijk uit Egypte weer teruggekomen. Dat is de merkwaardige situatie van het volk van God. Ik bedoel dat nu in de breedste betekenis die je maar denken kunt. Een volk van God dat in de wereld verdrukkingen leidt, vervolgd wordt, in de wereld niet thuis hoort en toch in die wereld gezegend wordt. Dat is wel wat er gebeurt. Ook in onze dagen. Dat is moeilijk om daar precies de vinger bij te leggen. Maar het gebeurt wel. Er is duidelijk een relatie tussen De moet je zeggen, materiële voorspoed van sommige landen en de relatie die zij eventueel en op wat voor wijze dan ook hebben met God. Ik ben nog altijd overtuigd dat de Nederlandse Gouden Eeuw rechtstreeks verband houdt met dat men in die dagen christelijk was, het land als zodanig. Voor zover dat kan. Het is betrekkelijk, maar toch maar, natuurlijk. Wij zijn vreemdelingen, bijwoners in deze wereld. Wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats. De wereld is onze wereld niet. Enzovoort. Dat kan zijn. Dus we zijn blij met scheiding van kerk en staat. Maar scheiding van kerk en staat is uitgevonden Nou ja, eigenlijk ook door de Fransen natuurlijk. Die geen god wilden en geen maître was het, hè. Het is uitgevonden door de Fransen om zich te ontdoen van de religie als zodanig. Zo van, de staat wil er niet mee van doen hebben, de staat erkent het niet, de staat wil eraf. Dat hebben ze ook in Nederland niet echt lang volgehouden. Want binnen de kortste keren was Willem I, onze koning, degene die de predikanten aanstelde in Nederland. Jazeker. Ja. Ik ben wel eens in kerken geweest, daar hangen die dingen, die oorkonden of hoe ze maar heten, hangen dan aan de deur, aan de muur van de consistorie, of waar ze maar hangen. En welke dominee ze waren. En dan is een oorkonde van Willem I die dan zijn goedkeuring daaraan hecht. Anders ging het gewoon niet gebeuren. Het blijft een moeilijke zaak. Maar juridische scheiding van kerk en staat in onze dagen is ontstaan uit vijandschap. Dat u dat goed begrijpt, hè? Vijandschap van de staat tegen de kerk. Nou goed. Het hoort eigenlijk één te zijn. Maar goed, de wereld moet ook gerund worden. Materiële zaken moeten gerund worden. Als gelovigen dat doen, dan drukken zij toch een soort christelijk stempel op het geheel enzovoorts. En dat levert heus wat op. Ik bedoel, ook van Gods wegen. Als God een gelovige zegent en die gelovige neemt een bepaalde plaats in de maatschappij, dan betekent dat het tot zegen is van de maatschappij. Zo simpel is het. Maar dat is niet omdat God zo'n volk zegent zozeer, maar wel de leden daarvan. Daar zit het ermee. Het zijn twee verschillende huishoudingen, bedelingen eigenlijk. Maar toen maar. Die dingen gebeuren. En dat, ik denk ook dat je dat hier uitgedrukt vindt. Abel heeft een slechte tijd gehad daar in Egypte en toch is het materieel goed gegaan. Het is zijn land niet, hij was er ook uitdrukkelijk, maar tijdelijk. Voordat hij erin ging was al bekend dat hij er weer uit weg zou gaan. Want hoe dan ook, de Heer zou het beloofde land Kanaan geven. Daar leefde hij uit. Heeft hij van verre gezien en omhelst. Zo heet dat in Hebreeën hoofdstuk 11. Dus daar is geen twijfel over mogelijk. Maar het punt is dat de man was de drager van Gods beloften, van Gods zegeningen. Maar naar de buitenkant werd hij de gevangene van de wereld. Het is ook op andere manier te vertellen. Dan kom je gewoon terecht in bijvoorbeeld de gelijkenis van het zaad eigenlijk. U weet wel, een deel van het zaad dat kwam tussen de doornen en de distels. En het wordt later verklaard als de zorgvuldigheden deze levens of de zorgvuldigheden deze eeuw. Dat wil zeggen, een deel van dat zaad en van dat woord, maar dus ook van degene die dat zaad aanvaarden, die de dragerstaal van zijn, komt terecht in de wereld en wordt daardoor zo in beslag genomen dat het nergens anders meer aan toe kwam. Of zoals een goede vriend van me zei, maar ik kan ook zijn naam niet noemen, al is hij dan al lang overleden. Maar die zei, ja, dat is wel mooi wat jullie doen, de Bijbelstudie. Hij zegt, maar wij doen tenminste iets. Zo van, wij doen dan niks dus. En zij waren dan praktisch bezig enzovoorts. Ze doen iets. Ja. Maar eigenlijk, dan laat je dus afleiden van waar het werkelijk om gaat. En ik heb hem niet geantwoord, maar wij doen ook wel wat hoor. Maar het is niet ons eerste doel. Het is niet wat bovenop ligt. Laatst vroeg iemand, wat wil je daarmee bereiken? Dus iemand die heette Mak van zijn achternaam. Predikantenfamilie. Die zei, wat wil je dat, Bijbelstudie. Wat wil je dan mee bereiken? En ik heb me gewoon gezegd, nou niks. Was het eerste antwoord. En dan het tweede antwoord is, dat mensen kennis nemen van het woord van God. Dat is wat hen verandert. Maar dat is niet mijn doel. Dat is niet mijn doel. Dat is wat God doet of dat is wat het woord doet. Dat is mijn afdeling niet. Ja. Moest je maar zo over nadenken. Ja, doe maar. Maar als zodra je gaat richten op, ik wil iets bereiken, er moet wat gezien kunnen worden, ben je bezig met de uitwendige dingen, met het vrouwelijke enzovoort. Dat is het onderdeel van de wereld. En ik zeg niet dat het niet goed is, ik zeg alleen het grote risico is dat je het dan kwijtraakt. Zo simpel is het. En zo gaat het namelijk ook in de praktijk eigenlijk altijd. Alles wat eenvoudig begint. Ik bedoel, je vertelt iemand dat je tot geloof gekomen bent en die iemand die zegt, het interesseert me niks of leuk voor jou. En de volgende zegt, ja, maar naar welke kerk ga je dan? En want dan moet je ergens bij horen. En dan word je ingepakt. Dat is wat gebeurt.
Nee. Hakjes,
hakjes. Oh, ik heb het al zo vaak gezien, joh. Ik heb het al zo vaak gezien. Hoe dat gaat. Ook, zeker ook vanuit de vergaderingen. Dan wordt het of een Pinkstergemeente, of ze maken er een vrije Baptistengemeente van. Uiteraard een vrije Baptistengemeente. Dan kunnen ze een dominee aanstellen enzovoort. Dan hebben ze statuten, die nemen ze van elkaar over. En dan hebben de vrije Baptisten, die sluiten dan een bond van vrije Baptisten. Unie. Nee, dat heet de bond van vrije Baptistengemeente. Ik weet niet of het nog bestaat, want het is al lang terug. Het interesseert me geen bal meer, maar ik heb het allemaal voorbij zien komen. Dan zitten ze toch in een unie, toch? En nu gebruikt niemand de term vrije Baptisten meer. Kent u een vrije Baptistengemeente vandaag nog? Ze hebben de naam ook helemaal losgelaten. Ze zijn er gewoon een zelfstandig kerkgenootschap enzovoorts. Nou ja, en laatst vertelde me iemand uit zo'n gemeente die zei, ja, bij ons weten ze over de wederkomst van Christus niks en in de opname van de gemeente geloven ze ook niet enzovoorts. Zo gaat dat. Ze raken de Bijbel kwijt, maar ze nemen een plaats in de wereld. Dat is het eigenlijk. Of het nuttig is, nou ja, een beetje gemeenschap. Van mensen met een gelijke gezindheid, dat die met elkaar optrekken en wat zorg voor elkaar hebben enzovoort. Ja, dat lijkt mij toch wel leuk, ja. Oké, nuttig, ja, denk ik wel. Ja, maar zo hoeft het niet, op die manier. Dat kan ik inmiddels ook wel zeggen, zo hoeft het niet. En de Bijbel schrijft het ook zo niet voor. De Bijbel zegt wel dat gelovigen met elkaar omgaan. Er staat niet eens dat het moest. Er staat dat ze het deden. En de Bijbel waarschuwt ook en zegt dat je met bepaalde mensen, ook al zijn ze gelovigen, beter toch niet kunt omgaan. En daar heeft men dan van gemaakt dat je ze uit je kerkgenootschap moet zetten. Moet excommuniceren enzovoorts. Maar dat staat niet in de Bijbel. Dat kan namelijk niet, want het zou een erkenning zijn langs de negatieve kant van dat er zoiets als een kerkgenootschap bestaat. Maar dat is helemaal niet zo. Heb je dat nog? Nou ja. Ik moet nog even wat anders zeggen in verband met dat Abraham dan toch tamelijk rijk uitdrukkelijk, zoals beschreven, uit Egypte komt enzovoorts. Er bestaat een stroming, een zogeheten christelijke stroming, die zegt dat een goed christen is well to do. Welvarend. Ja, gaat hem voor de wind. Ik zoek naar de Engelse term, maar de Nederlandse wil me ook al niet meer te binnen schieten dan. Maar dat is een boodschap die zegt, als je goed leeft en trouw bent aan de Heer, dan betaalt hij je. Dan geeft hij je geld, dan word je rijk van. En men heeft voorbeelden dan van rijke gelovigen uit de Bijbel. En Abraham wordt daarbij uiteraard opgevoerd. Job is iets moeilijker, want ja, die raakte het toch kwijt. Maar niet getreurd. Aan het eind kwam het toch nog goed, broeder of zuster. Aan het eind kwam het goed, dus houd er de moed maar in, enzovoorts. We hebben een paar rijke mensen, maar wij hebben natuurlijk in de Bijbel wel degelijk ook volstrekt armzalige types. Menselijkerwijs gesproken. Toch? Nou ja. Ik mag het niet als voorbeeld gebruiken. Oké, eerst een ander dan. We kennen de arme Lazarus toch? Oké, dat is uit een gelijkenis, die telt niet. Maar ik had willen zeggen, we weten toch, want het is zo weer kerst dat Jozef en Maria arme mensen waren. Heeft toch niemand ooit tegen geprotesteerd? Nou ja, behalve ik dan en nog een paar anderen. Hoezo? Maar de Bijbel spreekt daar niet over. Dat is domweg niet aan de orde. Of iemand rijk of arm is, dat heeft dan te maken met zijn positie in de wereld, maar dat heeft ook te maken met zijn natuurlijke mogelijkheden enzovoorts. En niet alleen zijn capaciteiten, maar ook zijn behoeften. Ik ken mensen die hebben helemaal geen belang bij rijkdom of wat dan ook bezit. Of dat kan ze geen bal schelen, als ze maar te eten hebben en een dak boven hun hoofd en daarnaast wel kunnen doen wat ze het liefst doen. Namelijk computerspelletjes. Wat het maar is. Niks dus. Die zijn er ook. Of juist wel wat. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat maakt allemaal niks uit. Dat is allemaal geen punt. Daar spreekt de Bijbel niet over. Waar het hier over gaat, is over het eenvoudige principe. Maar het is een principe van de lange termijn. Dat God zijn beloften vervult. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, dat God zegent degenen die trouw aan hem zijn. Alleen hoe die zegeningen eruit, dit is het goede nieuws, het laatste. Maar hoe die zegeningen eruit zien, daar komt nu het slechte nieuws. Ja, daar hebben wij geen invloed op. En we hebben ook niks te kiezen, we hebben geen inspraak, niks van dat alles. Dan kun je wel denken dat je het hebt, maar dat is niet zo. Dat leert de Bijbel nergens. Zie je? Maar goed, dit is dus wat gelovigen inderdaad bedreigt. In het algemeen, dat is privé, dichter bij de ethiek kom ik niet vandaag. Het andere is dat Abraham en Sarah natuurlijk model staan voor in elk geval voor Israël. Dat is het meest concrete, denk ik. Ze staan model voor Israël en de geschiedenis van Israël is deze, waarbij Israël zijn identiteit verliest, een plaats inneemt in de wereld, uitwendig enzovoorts, gevangenen wordt ook van de wereld als zodanig, maar niettemin, God blijft getrouw. Zoals Paulus aan Timotheus schreef, indien wij ontrouw zijn, God is getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij doet het gewoon. En terwijl het eruit ziet even of een einde komt aan heel die roeping van Abraham naar het beloofde land wat de Heer hem zou geven. Omdat hij in Egypte terechtkomt en zijn vrouw in de harem van de farao, om zo te zeggen. Moet je vaststellen dat het niet het eind is, maar in tegendeel. Het is een illustratie van wat later met Israël zou gebeuren. Maar het neemt niet weg dat God zijn beloften vervult. Hoe dan ook. Zie. En daarna zou je gewoon door kunnen lezen in 2 Petrus 3. Dat gaat over de laatste dagen. Waar staat, er zullen spotters komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En die zeggen, er komt toch niks terecht van de wederkomst van Christus. En daarom moeten wij nu de planeet redden. Zoiets. Of zorgen dat het op tijd regent, of juist niet. Wie leest de Telegraaf? Niemand van u? Oh, jammer. Ik ook bijna niet meer trouwens. Maar ik las vandaag een stukje van Leon de Winter in de Telegraaf. Er stond maar één zin in. Die vond ik een beetje jammer. Toen had hij toch over de aarde als planeet. En toen dacht ik, ja, dat is nou jammer. Maar als die zin er nou niet in zou staan, had ik het geschreven kunnen hebben. Dan ben ik bloedserieus. Helemaal precies. Zo van, klimaatverandering is van alle tijden. En we zijn onderweg naar een nieuwe ijstijd. Want in de geschiedenis van de aarde, nou, meestal was het ijstijd. Dus daar gaat het ook weer naar. Dat heb ik vroeger op school geleerd. Ik heb niet veel op school geleerd, maar dit heb ik geleerd. We zijn onderweg naar de ijstijd, schreef hij ook, klimaatverandering is van alle tijden. Het idee dat de mens er wat aan doen kan, of er invloed op heeft, is nog nooit aangetoond. Echt niet. Schreef hij, En zei hij, dat hele verschijnsel dat men deze dingen nastreeft. Hij zegt, ik kan het niet anders zien als een postchristelijke cultuur, waarbij men niet meer gelooft in God en zichzelf tot God gemaakt heeft. Want als God het niet doet, moeten wij zelf de aarde en de planeet en alles. Toen kwam het planeet, kwam het woord. Planeet zien te redden enzovoort. Hij schreef het echt. Daarna vraag ik me af, wat gelooft hij dan nog met betrekking tot God? Maar toen maar. Dat weet ik niet en dat kan me eigenlijk ook niks schelen. Maar ik vond het wel aardig hoe hij dat beschreef. Zo van, ja, als je God kwijt bent, en het is natuurlijk dan toch niet de persoonlijke getuigenis, maar als je niet meer gelooft dat God wel voor de zaak zorgt, ja, dan moet je er zelf voor zorgen. En dat zo beschreef hij dat. Hij zag er ook het nut niet van in, dus. En, ja. Hij beschreef eigenlijk de gekte van de mensen. Nou ja, doe maar. Ik vond het wel aardig. Omdat het iemand is die dan ook aan de kant staat en dan de wereld met verbazing om zich heen bekijkt enzovoorts. Die zijn er wel meer en ik vind het altijd jammer dat die lui, dat er geen christenen zijn. Maar ze zijn dicht bij ons in de buurt, denk ik altijd. Ze gedragen zich als buitenstaander. Dat doet die Midas Dekkers ook, hè, al jaren. Als buitenstaander, op een afstand de wereld bekijken, dat zegt hij zelf ook, van een afstand bekijken. En zeg maar, ja, als ik er middenin ga staan, dan kan ik emotioneel niet aan. Hij zegt, dan moet ik huilen, dat gaat niet goed. Maar van een afstand de zaak bekijken en beschrijven, dan met een komische noot, dat doet u wel. En doet het haarscherp, dikwijls. Maar goed, u mag er een poosje over nadenken weer. Over dit soort zaken. We zijn in Egypte misschien. Hoewel, eigenlijk zijn we in de woestijn. We zijn er al uitgeleid. Maar voor zover wij betrokken raken in de wereld, lopen wij het risico dat we onze roeping kwijtraken, ons bewustzijn kwijtraken van dat dit onze wereld niet is. We hebben een burgerschap ergens anders. In hemels Kanaan heet het dan bij gelegenheid. Een beter vaderland. Maar zo is het uiteraard wel. Maar goed, we moeten het daarbij laten. En we hebben trouwens nog gelegenheid genoeg om over dit verschijnsel te spreken. Want in het volgende hoofdstuk gaat het daar weer over. Ja. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, u te mogen kennen en te mogen leven in een bewustzijn van dag in dag uit dat deze wereld de onze niet is. Dat we weliswaar daaraan gebonden zijn door het lichaam, maar dat we mogen uitzien naar onze ontbinding zoals de apostel Paulus dat schreef. Wij zeggen u dank dat onze toekomst ligt in de hemel, waar ons burgerschap ook daadwerkelijk is. Dat we mogen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is die ons leven is. En terwijl de wereld zich bezighoudt met allerlei zaken die nooit tot een gewenste resultaat kunnen leiden, mogen wij uitzien naar de vervulling van uw belofte en vertrouwen op dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt en dat u voleindigen zou tot op de dag van Christus. Wij zeggen u dank, Vader, dat we daaruit mogen leven en zo mogen wandelen in het licht en in uw waarheid die u hebt nedergezonden. In het licht van uw woord en van uw geest die ons in heel de waarheid zou leiden. En daarom, Vader, dat is wat wij geloven. En daarom vragen wij, wees u ons nabij. Om Christus wil. En richt u ons oog op u. Amen.